Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het zesde vers van Psalm 147. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het zesde vers van 147. Wij openen de schriften bij de eerste brief van Paulus aan Korinthe. We lezen daarvan uit het 10e hoofdstuk, de eerste 22 verzen. 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus, maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Jullieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is. Ja, ik zeg dat hetgeen aan de heidenen, dat de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heere? Zijn we sterker dan Hij? Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop uit de 23e psalm, het derde vers, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. Spreek het dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, in deze nabetrachtingsdienst op het heilig avondmaal gaan we nog een keer luisteren naar wat wij uit het woord van God samengevat vinden in de 28e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Wij hebben daar vorige week al naar geluisterd en ik heb u toen de hele 28e zondag gelezen. Ik zal dat niet weer doen, maar alleen die gedeelte lezen waar we vanavond bijzonder toch onze aandacht aan mogen geven, omdat de Heere daar onze aandacht voor vraagt. Dat is op het tweede gedeelte van antwoord 76 en het tweede gedeelte van antwoord 77. In antwoord 76 begin ik bij dat gedeelte dat begint met maar ook daar benevens. Het gaat hier om de vraag wat dat dan betekent om het gekruisigde lichaam van Christus en zijn vergoten bloed te eten en te drinken. En dan wordt daarvan gezegd maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En dan het laatste deel ook van antwoord 77. Eigenlijk dat citaat uit 1 Korinthe 10. Deze toezegging wordt ons herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Laten we samen bidden. Heren, nu u ons ook op de avond van deze avondmaalzondag samenbrengt in uw huis, en nu wij opnieuw mogen gaan luisteren naar de boodschap uit uw heilig woord die ons over het sacrament en de betekenis en de bedoeling daarvan spreken wil. Nu bidden wij van u, wees gij ook nu weer in ons midden. Bezoek ons met uw heil en geef dat wij verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. We hebben al met elkaar diverse aspecten van het sacrament van het heilige avondmaal mogen overdenken. Er is nog een aspect, heren, dat vanavond dan bijzonder onze aandacht vraagt. Heren, verlicht onze ogen ook dit keer en ontsluit onze harten en geef dat wat we horen uit uw woord toch ook door ons verstaan mag worden. Wij bidden van u, Heere, dat gij in onze harten wilt werken en dat u ons allen geven wilt wat we nodig hebben om met recht een gezegende kerkdienst te ontvangen. En nu weten wij niet precies waar die zegen dan uit zal moeten bestaan. Dat hangt ook weer samen met het feit dat we onze nood en ellendigheid vaak helemaal niet recht en grondig kennen. Soms denken we dat we dit of dat nodig hebben en u hebt hele andere plannen en u oordeelt heel anders. En u wilt iets geven waar eigenlijk niet eens plaats voor is. We zoeken naar het een en u staat gereed om het andere te geven. Soms denken we vertroosting en bemoediging nodig te hebben, terwijl u oordeelt dat we correctie behoeven. Soms zijn we bang dat we gecorrigeerd moeten worden en terecht gewezen en vermaand, terwijl u juist vertroostingen schenken wilt. Maak nu maar plaats voor wat u geven wilt, Heren. En laten wij het u maar niet precies vertellen wat wij denken dat nodig is en dat bij ons op zijn plaats zou zijn. Maar geeft u ons maar in de toepassing door uw Heilige Geest precies datgene wat voor ons in onze omstandigheden geschikt is. En wat tot ons heil dient. En tot onze geestelijke kennis. En als het dan nodig is, Heere, dat u ons vermaant en terechtwijst, om welke reden dan ook, laten we dat ter harte nemen. En laten we het niet afwijzen. En als er nood van uwentwege noodzaak gevonden is om zielen te bemoedigen en te vertroosten, die soms met allerlei vrees vervuld kunnen zijn, Heere, laten wij dan ook dat aanbod van uw vertroostende genade mogen opmerken. En wilt u het dan zo door uw Heilige Geest toepassen aan onze harten. Wat er dan ook nodig is, u bent de hartekenner, u bent de zielenherder, u bent de God die alle dingen weet tot in de diepste roeselen en schuilhoeken van ons hart. U weet waar de oprechtheid en de vroomheid ook vanmorgen de toon aangaven en de leiding hadden. U weet ook waar onoprechtheid en onvroomheid de hand hadden en waar vormendienst domineerde. Heere, geef wat we nodig hebben, opdat ons werk in der waarheid mag zijn en opdat zo uw naam verheerlijk mag worden in het midden der gemeente. We kunnen onszelf niet vertrouwen. We kunnen niet op het oordeel van anderen afgaan. Maar zoals Paulus dat zei, en hij zei het inderdaad wel op grond in verband met zijn ambtelijke bediening, maar het is ook in het persoonlijk leven van alle die u vrezen waar, die mij oordeelt, is de Heere. Heere, geef dat we het zo van u ook mogen verwachten, ook in deze uren van nabetrachting. En laat dat dan maar een vervolg mogen zijn op vanmorgen en op vorige week, nu we toch ook weer onze stof ontlenen aan de samenvattende boodschap die we in onze Heidelberger vinden, waar op een kostelijke wijze de boodschap van uw woord wordt weergegeven, zij het dan weliswaar in menselijke woorden, niet geïnspireerd, maar met toch een heel duidelijk beroep op het wel geïnspireerde getuigenis van de Heilige Geest. Zegen ons, Heere, bewaar ons voor alles wat verkeerd is. En mag het zo zijn, Heere, dat deze zondag eindigt daar waar ze behoort te eindigen, in de oprechte dankbaarheid tegenover u, de gevende, de genadige God. Dat we onze harten dan in de hemel mogen verheffen waar Christus is. Aan de rechterhand des Vaders, de voorspraak van zijn kerk. Heere, verlevendig de hoop van hen die u vrezen, versterk het geloof, verwakker de liefde en geef dat de vruchten mogen gezien worden, dat de specerijen mogen uitvloeien en dat het alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Dan kan het niet bij een avondmaal zondag blijven, dan zal er ook van de gemeente en van hen die uw naam vrezen iets mogen uitgaan. Ook in onze samenleving, ook naar anderen toe. Dan wordt een stad op een berg gezien en een licht op een kandelaar geconstateerd. Heere, werkt u dat zelf door uw Heilige Geest. Wil ons bewaren voor alles wat de duivel mee zou kunnen komen om de gang van uw woord, de loop van uw woord te kunnen stuiten. En geef dat hij geen plaats zal hebben, niet in het midden van de gemeente en niet in ons persoonlijk hart en leven. Maar mogen wij in diepe afhankelijkheid onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord, Heere. Mogen we vragen dat alles zo mag uitlopen op de eer van uw grote naam. Want daar gaat het uiteindelijk om. We bidden u, Heere, om de vervulling van al onze noden, welke die ook zijn, u kent ze. Mogen we ze samenvattend aan u, de Heere, voorleggen en u bidden, Heere, zie op ons in gunst van boven. En weest u ons genadig, Heere. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk uw knechten, die ge geroepen en gezonden hebt. Maak hen getrouw, maak hen bekwaam, maak hen vrijmoedig. Bewaar hen ervoor om mensen te behagen. Geef dat hun begeerte mag zijn om alleen u de Heere te dienen. En in getrouwheid het werk dat ge hen op de handen gelegd hebt uit te voeren. En daarbij het oog niet alleen maar gericht mag hebben op u de Heere en op wat u verheerlijkend is. Maar ook op het waarachtige heil van medemensen die op weg zijn naar de eeuwigheid. En die nooit kunnen sterven zoals ze geboren werden. Maar die met God verzoend moeten worden. En door de geest vernieuwd en geheiligd. Heere, laat de prediking dan rijke vruchten dragen. Waar de prediking ook mag geschieden. Maar laat dat woord gebracht mogen worden in zuiverheid. Overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. En wilt u de mond van tegensprekers en leugensprekers stoppen. Heere, wees nu ook met uw genade aanwezig in het werk der barmhartigheid. En mag in dat werk der barmhartigheid iets zichtbaar worden van uw barmhartigheden. En van uw ontferming, o Heere Jezus Christus. Van u lezen we het immers herhaaldelijk in de schrift. Dat u met ontferming bewogen was over de scharen, omdat ze niet te eten hadden, of omdat ze met allerlei kwalen bevangen waren, of omdat ze geen herder hadden, de schapen. Heere, ontfermt u zich vandaag ook over alle die in nood zijn, over alle die leed dragen, over hen die niet te eten hebben, over hen die geen herder hebben. Over hen die met ziekte en kwaal bevangen zijn. Schenk uw goddelijke genade in al de moeite en zorgen en ellenden van dit leven. En hoor ons, o genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 73ste psalm, het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 12 en 13 van 73. En u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is vandaag voor de kerk en de tweede voor de zondagschool. Thank you. Gemeente, waar het in het heilige avondmaal onder andere ook om gaat, na en naast al die dingen die we vanmorgen en vorige week met elkaar al hebben overdacht, dat is dat het avondmaal door de Here juist is uitgekozen als de plaats en de gelegenheid waar hij gemeenschap met zich wil laten ervaren. En niet alleen maar gemeenschap met zich, maar het avondmaal is ook de maaltijd waar degene die de Heer wezen aan verwacht worden en aan genodigd zijn. En waar ze dus met elkaar ook aan zitten. En vandaar dat er ook ruimte is voor de gemeenschap der heiligen. En dat zijn de dingen die nog niet aan de orde geweest zijn in de prediking vandaag en vorige week, maar die toch ook wel op de voorgrond mogen staan. Wij zullen daarom vanavond op deze gedachten uit het woord van God, zoals we ze ook in onze catechismus terugvinden, gaan letten. Misschien dat dat voor ons iets minder spreekt dan voor een Oosterling, want voor een Oosterling was een maaltijd niet alleen maar de plaats waar je voedsel tot je nam, maar een maaltijd was ook bij uitstek de plaats waar je met elkaar contact, beter nog gezegd, dieper nog gepeild, gemeenschap had. En dat heeft de apostel Paulus ook onder woorden gebracht. En dan begin ik maar met dat citaat uit 1 Korinthe 10. Want zowel in 1 Korinthe 11 als in 1 Korinthe 10 schrijft de apostel over de avondmaalsvieringen, zoals die behoren te wezen. In 1 Korinthe 10 heeft de apostel Paulus die gedachte van de gemeenschap ook duidelijk onder woorden gebracht. Als hij het brood, de gemeenschap aan het lichaam van Christus noemt, en de drinkbeker, de gemeenschap aan het bloed van Christus. Wat zijn dat voor uitdrukkingen? Wat moeten we daaronder verstaan? Hoe bedoelt de apostel dat? Het brood, de gemeenschap aan het lichaam, en de beker, de gemeenschap aan het bloed van Christus. Hij wil daarmee zeggen dat het maar niet alleen maar om brood gaat, zoals het bij onze maaltijden, 's morgens of op een ander tijdstip op de dag, om brood gaat. Hij wil daarmee zeggen dat het maar niet gaat om wat we drinken, om daarmee onze dorst te lessen en voldoende vocht tot ons te nemen. Maar het avondmaal mag dan een maaltijd zijn, maar dan wel een maaltijd met een heel bijzonder karakter. En dat brood, dat staat daar niet als spijs voor ons lichaam, dat kun je thuis eten. En die wijn staat daar niet als drank om ons lichaam te onderhouden, drank kun je thuis nemen. Maar brood en wijn zijn daar neergezet door de Heere als symbolen, als tekenen, Het brood, het teken van het lichaam. En de wijn, het teken van het bloed van Christus. En zoals we dat stukje brood tot ons nemen, zo mag dat stukje brood ook gemeenschap met ons lichaam krijgen. En ons lichaam gemeenschap met dat brood. Het mag ineen vloeien. Zo heeft de Heere nou willen onderwijzen, al degenen die aan zijn tafel komen, dat ook het lichaam van Christus geestelijk spijze is. En het bloed van Christus een geestelijke drank. En vandaar dat dat door de Heere Jezus zelf ook zo gezegd wordt. Ik denk even aan die toch voor degene die naar hem luisterden heel moeilijk te verstane woorden. Ik denk aan het 6e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, waarin ons verteld wordt hoe de Heere Jezus eerst met de scharen spreekt over het brood uit de hemel. En zij hebben het over het manna dat ze in de dagen van Mozes kregen. En de Heere Jezus die neemt die gedachte aan het manna over, maar hij werkt die uit in de richting van zichzelf. En dan maakt hij aan de discipelen en aan de scharen bekend dat hij tenslotte het eigenlijke brood is dat uit de hemel is nedergedaald. En dat zijn vader dat brood nu gegeven heeft. Maar dan komt hij tot die, zo zei ik al, hele merkwaardige woorden die voor mensen die het niet begrijpen echt heel raadselachtig klinken. En waar ze niks van begrijpen zonder de verlichtende werking van de Heilige Geest. Voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En nog een keer, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Ja, wat betekent dat nou? Christus met de mond eten? Nee. Christus bloed met de mond drinken? Nee. Zo letterlijk niet. Maar met de mond van het geloof Christus lichaam eten. En met de mond van het geloof het bloed van Christus drinken. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? De mond van het geloof. Vorige week in de morgendienst ging het aan de hand van die drie lichaamsdelen waar onze catechismus op wijst. Dan gaat het om de ogen waarmee je ziet wat er gebeurt. Dan gaat het om de mond waarmee je proeft wat je eet of drinkt. Maar dan gaat het met name ook om dat hart. Dat waarachtige hart. Dat gelovige hart. Want anders is het alleen maar brood. En anders blijft het alleen maar een slokje wijn. Maar dan heeft Christus daar niet mee te maken. Maar waar het hart gelovig, de zaak waar het om gaat, de zaak die uitgebeeld, voorgesteld wordt, de zaak die zichtbaar gepredikt wordt, waar het hart in gelovige overgave zich aan Christus, zijn lichaam, zijn bloed overgeeft, daar wordt gegeten, daar wordt gedronken op een geestelijke wijze. En daar wordt zo de gemeenschap met Christus genoten. Er ontstaat een eenheid. En dat heeft onze catechismus onder woorden gebracht in dat tweede gedeelte van antwoord 76. Als de catechismus daar spreekt over de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. Ziet u? Daar is het dezelfde geest. Het avondmaalsformulier spreekt er trouwens ook over. Die in Christus als in het hoofd. En in de gelovigen als in de leden van zijn lichaam woont. En het is die geest die Christus en de gelovigen aan elkaar verbindt. Van Gods kant uit bezien is het de geest die de verbinding legt. En van de kant van de mens uit gezien en beleefd is het het door de Heilige Geest gewerkte geloof waardoor die verbinding gelegd wordt. En langs dat kanaal van de geest en van het geloof is er de verbondenheid met Christus en de gemeenschap met Christus. En dat wil de Heere in het leven van zijn volk bewerken. Zodat ze echt ook één met Christus zullen zijn. Vandaar dat de Bijbel ook allerlei beelden gebruikt die ons op die eenheid willen wijzen. Christus ingelijfd zijn, daar heb je eenzelfde gedachte. Zoals een tak in een boom ingeënt wordt, zo wordt de gelovige door het waarachtige geloof, en dat is dan allemaal weer het werk van de Heilige Geest, Christus ingelijfd. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok, die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. Hij is de ware wijnstok en de discipelen, de waarachtige gelovigen, zijn de ranken. En de verbondenheid van rank met wijnstok komt openbaar uit en komt openbaar in het vruchtdragen. Die ranken kunnen niet van zichzelf leven, hebben geen mogelijkheden om zichzelf te voeden. Ranken hebben geen wortels, ranken trekken hun sappen niet uit de grond. Dat doet de wijnstok voor hen. En die wijnstok die geeft die sappen door in de ranken, en de ranken zetten die uit de wijnstok getrokken sappen om in vruchten. Zo is er de gemeenschap, de waarachtige beleving van de eenheid tussen Christus en zijn volk. U zegt maar, hoe kan dat dan? Christus is in de hemel en zijn discipelen, zijn kerk is op aarde. Ja, daar heeft onze catechismus ook aan gedacht, maar dat is toch geen bezwaar. Want het gaat niet om een lichamelijke eenheid. Op een gegeven ogenblik zullen we toch ook nog eens een keer even de zaak moeten bekijken vanuit de antithetische leerstelling dat het gaat in het sacrament niet om de transsubstantiatie zoals Rome leert. Het gaat niet om de lichamelijke aanwezigheid van Christus, maar ik noem dat nu verder niet. Maar het gaat, als het om de eenheid tussen Christus en zijn gemeente gaat, om de mystieke eenheid. Iets wat je niet zien kan, maar wat je alleen maar beleven kunt. En wat je tot in de diepste en laatste details niet eens helemaal duidelijk kunt maken. Waar vanwege het verborgen karakter, vanwege het verheven karakter, vanwege het goddelijk wonderlijke karakter, het laatste woord niet eens over te zeggen valt, omdat menselijke woorden hierin falen. Maar het gaat wel om de beleving. En wat ik nu zei en wat ik probeer duidelijk te maken, dat is herkenbaar voor mensen die er wat van weten. En mensen die het niet kennen, die denken bij zichzelf, waar heeft die dominee het nou over? Dat is het geheim. En dat is tegelijkertijd de onzichtbare scheidslijn tussen leven en dood. Tussen waar geloof en geen geloof. Of hooguit een historisch geloof. Die afstand Christus in de hemel en wij op aarde is niet beslissend. De geestelijke afstand dan. Christus, de heilige, en wij die onheiligen. En dat wordt toch ook beseft, zeker bij tijden, ook bij de avondmaalsviering, als je er weer eens een keer heel nadrukkelijk bij bepaald bent door de Heilige Geest, dat je een ellendige zondaar bent die het zo verknoeit, iedere keer weer, en die het er zo bij laat zitten, en die van al die goede voornemens die je soms hebt niets terecht brengt. Wie ben ik en zou ik het dan wel durven? En kan ik dan wel voor Gods heilig aangezicht verschijnen En kan ik daar wel een plaatsje nemen aan zijn heilige tafel? En kan ik dan mijn onheilige handen wel uitstrekken om dat heilige brood te nemen? Als je dan onder de indruk van dat werk van de Heilige Geest, waarbij hij je opnieuw eens een keer bepaald heeft bij je eigen verdorvenheid en je onwaardigheid, dan kun je eigenlijk niet geloven dat de afstand tussen zo'n onheilig schepsel en die majesteitelijke, maar vooral ook heilige Christus overbrugd kan worden. Laat dan de fysieke afstand geen rol spelen, maar die geestelijke afstand, kan die ook overbrugd worden? Ja, gemeente, die wordt ook overbrugd. En die wordt niet van onze kant uit overbrugd, maar die wordt door dezelfde Heilige Geest weer overbrugd. Want het is tenslotte de Heilige Geest die het werk voortzet. En die niet blijft staan bij die kennis der ellende en bij dat besef van onwaardigheid en verdorvenheid, maar die juist dan opnieuw de dringende behoefte werkt, de honger en dorst doet ontstaan om met Christus vervuld te worden. En die dan juist ook het gebed levendig doet zijn in de ziel: geef mij Jezus, want buiten Jezus is geen leven. Je zou er toch in omkomen als je alleen maar zou weten van je eigen verdorvenheid en je onwaardigheid. En daarom is het die geest die getrouw is in het ontdekken aan zonde en schuld, maar die even getrouw is als het gaat om het openen van het geloofsoog voor die borg en zaligmaker en voor al zijn schatten en gaven. En voor wat hij heeft verworven en voor wat hij heeft uit te delen. O, ik weet dat de Heilige Geest dat in de meeste gevallen stap voor stap doet. Dat hij er, om het zo eens te zeggen, de tijd voor neemt. En hij weet ook hoeveel tijd hij heeft in een mensenleven. En dat de Heilige Geest dat maar eens in een heel uitzonderlijk geval zo snel doet dat in een paar dagen tijd de dingen ineens helemaal duidelijk liggen. Nee, normaal gesproken is de leiding die God in het leven door zijn Heilige Geest in het leven van de zijnen heeft, een leiding waarin ze van stap tot stap en van moment tot moment verder geleid worden. En waarbij niet in één keer alles duidelijk is. Waarbij de volheid en de rijkdom van de Heer Jezus Christus maar beetje voor beetje wordt beseft en doorleefd. Zo goed als dat ook de kennis aan onszelf iedere keer weer een stukje dieper gaat en een stukje verder reikt. Zo is de Heilige Geest leidsman die tot de kennis en tot de beleving van de gemeenschap met Christus brengt. Maar laten we er met name op letten. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik wil het met nadruk nog een keer onderstrepen. En daar geeft het antwoord 76 ook alle aanleiding toe. Dit is er alleen, gemeente. En dat is er zeker als we deel hebben aan de Heilige Geest. Anders niet. De Geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. En dat brengt mij dan natuurlijk eigenlijk al direct tot een vraag. Een vraag aan u die vanmorgen avondmaal vierde. Is die Geest er in uw leven? En kwam u er ook door de Geest? En hebt u daar ook de bewijzen voor dat de Heilige Geest in uw hart zijn intrek genomen heeft en zijn werk is begonnen? En dat die Geest u geleerd heeft u zelf te leren kennen? En dat die Geest in u gewerkt heeft honger en dorst naar de gerechtigheid? En dat uw Geest, die Geest der gebeden, u ook leerde bidden en leerde vluchten? Ik stel die vraag ook aan degene die geen avondmaal vierde. Bleef u nou weg omdat u voor uzelf weet dat de Heilige Geest voor u volledig onbekend is? Of zou u dat toch zo niet durven beweren? Terugkijkend op uw leven, zijn er dan toch mogelijk wel eens dingen geweest die u voor werk van de Heilige Geest hebt gehouden? En die u er nog eigenlijk voor moet houden? Omdat dat zo kennelijk was en zo duidelijk niet uit een andere bron kon komen dan dat het als van de Heere moest zijn. Nou, als dat dan zo is, waarom kwam dat vanmorgen dan niet uit in uw avondmaalsgang? Als diezelfde geest die in Christus woont dan ook in uw leven woonde en is begonnen te werken, waar is dan het bewijs van die gemeenschap? Als we dan in onze bank kunnen blijven zitten. Misschien wel onder veel bestrijding. Maar dan moet dat zo natuurlijk niet blijven. Dat kan niet. Dat kan vanwege de Heilige Geest niet. Maar stel nou eens dat je aan het avondmaal komt en je weet van dat werk van de Heilige Geest niks af. En je kunt dat niet aanwijzen in je leven. Je kunt dat niet op bijbelse gronden, op goede gronden aanwijzen. Wat heb je dan? Dan is er van die gemeenschap met Christus ook geen sprake. En dan zou het best eens kunnen wezen dat u behoort bij die categorie die ik zojuist tekende. Als mensen die zeggen, waar heeft die dominee het nou eigenlijk over? Over gemeenschap met Christus. Dat is een woord, dat is een uitdrukking. Maar ik weet echt in de beleving niet wat dat is. Ik kan mezelf wel wat vertellen. Maar die verborgen omgang die er is voor Gods vrienden, waar zijn vrezen in woont. Het heilgeheim dat de Heere aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond toont. Dan moet je een vriend van de Heere zijn geworden. En dan moet de Heere dat ook tegen je gezegd hebben. Dan moet je een kind van de Heere zijn geworden. En dan moet de Heere dat ook in je ziel getuigd hebben. Wij kunnen wel zeggen, hij is van mij. Maar zegt de Heere ook van ons, jij bent van mij. Het gaat in de gemeenschap om de omarming, als ik het zo mag zeggen. Maar dat gaat van twee kanten. Als het van onze kant alleen maar is, dan is het net zoiets als het beeld is van Erskine. Als dat we een boom omarmen en die doet niks terug. Maar als het de echte gemeenschap is, dan is het niet het omarmen van een boom. Maar dan is het omarmen van een geliefde die ook zijn armen om jou heen slaat. En die het laat merken. Je bent van mij. En zo liggen de dingen. Ik weet wel, dat zijn grote stukken. En zo pas zei ik al dat ze bij stapje en stapje geleerd worden. Maar hier ligt het principe. Hier ligt het principe, gemeente, voor de rechte, voor de waarachtige avondmaalsviering. En dan blijft het nog niet eens bij de gemeenschap met Christus alleen. Als ik dan nog een stap verder mag gaan, ten aanzien van de geestelijke kennis en de beleving en de beoefening van het geloof, dan kan het aan de avondmaalstafel nog wel eens een keer verder gaan, in die zin dat je er ook iets van gaat verstaan, van wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei. Want de Vader zelf heeft u lief. Om door Christus heen met God te zijn verzoend en in de gemeenschap met God te zijn hersteld. En dat God de Vader het om Christus wil, dan aan je ziel laat weten wat we vanmorgen gezongen hebben. dat zover het oost van het westen verwijderd is, de Heere om onze ziel te troosten, de schuld en zonde van ons heeft weggedaan. Want dat is tenslotte het werk van God de Vader. Om het de ziel te laten weten dat hij om Christus wil geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël ziet. En dat daarom de weg helemaal vrij is. En dat daarom het hart van de Vader open staat. En je het ondervinden mag bij tijden dat de Heere de liefde van zijn goddelijk vaderhart laat uitstromen naar jouw verdorven bestaan. En dat de Heere, net als die vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die zoon in zijn armen sluit. En zegt: hij was dood en hij is levend geworden. Laten we feest vieren. Gemeente, dat is ten diepste de bedoeling die de Heere met het avondmaal heeft. Zo wil hij zijn volk in het strijdperk van dit leven bemoedigen en sterken. Zo wil hij ze een oase bereiden. En zo kunnen de avondmaalzondagen recht beleefd echt wel eens van zo'n oase zijn. Het kan toch wel eens een zegen wezen dat er één dag in de week zondag is. En dat je van zorg ontslagen echt eens mag bezig zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. Maar dan kan bij de beleving van de zegen van de zondag, de zegen van de avondmaal zondag er nog wel eens een keer een beetje bovenuit stijgen. Als de Heere te beleven geeft dat hij in zijn genade en in zijn ontferming op zo'n mens neerziet en zijn gunst aan zo iemand bewijst. Maar dan een stap verder. Want als je dan zo aan de tafel des Heren mag aanzitten, dan kun je niet meer aan een andere tafel aanzitten. Wat ik bedoel, hetzelfde als wat de apostel Paulus schreef. En we hebben dat citaat uit 1 Korinthe 10 over die gemeenschap aan het bloed en aan het lichaam van Christus. Maar in datzelfde verband heeft de apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe een aantal ontzaglijk ernstige dingen moeten schrijven, zoals u bij de schriftlezing mogelijk wel hebt gemerkt. Want dat zat daar in Korinthe helemaal niet goed. Er waren situaties ontstaan, er waren gewoonten in gebruik gekomen die de apostel Paulus absoluut moet afkeuren. En hij aarzelt ook niet om het de Korintiërs duidelijk te maken dat dat soort gewoonten, als zij erop na zijn gaan houden voor het aangezicht van de Heere, pertinent geen bestaansrecht hebben. Er waren mensen die aan die feestmalen aanzaten, die ze dan als gemeenteleden onder elkaar aanrichten. En die daar in dat gewone normale gebruik van eten en drinken zichzelf ook niet helemaal in de teugel hadden. En die soms of te veel aten of nog erger te veel dronken. En daarna avondmaal gingen vieren. Er was ook de gewoonte, en dat was met name in Korinthe, en dat vind je in de Korinthebrief de eerste nogal eens een keer op allerlei manieren terug, dat in die heidense stad met zijn heidense afgodstempels mensen de weg helemaal moesten vinden van hoe moet je nou als christen je gedragen. Vroeger dan gingen ze natuurlijk in hun heidens bestaan aan die maaltijden in die afgodstempels ook deelnemen. En daar aten ze vlees dat aan de afgoden geofferd was. En daar kochten ze vlees, want de slager die was tegelijkertijd daar in de tempel. Dan kochten ze vlees dat weliswaar aan de afgoden geofferd was, maar waar verder niks mis mee was, wat best goed vlees was. En daar kwamen de christenen mee in conflict. En de een zei: ja, maar dan wil ik dat vlees niet meer hebben en ik ga zeker niet meer aan die feestmalen daar in die afgodstempel zitten. En een ander zei: ja joh, maar je moet niet zo krap zijn, je moet niet zo precies zijn. Dat vlees, dat is best vlees, dat kun je rustig eten en een afgod betekent toch niks. Nou, daar is het Paulus er al mee eens dat een afgod niks is. En toch is hij het met dat beleid van die christenen die zeggen: daar kun je rustig gebruik van maken, niet eens. Want hoewel een afgod niets is, fantasie van mensen, Maar Jupiter bestaat natuurlijk helemaal niet. En Zeus bestaat natuurlijk helemaal niet. En afgoden zijn alleen maar ideeën door mensen van een naam voorzien, hoewel een afgod niets is. Paulus zegt, maar vergeet niet dat de Satan die afgoden wel als een strik gebruikt. Vergeet niet dat die hele afgodendienst wel in dienst van de duivel staat. En vandaar de vermaning in vers 21. Je kunt het nou niet meer samen doen. De drinkbeker des Heren drinken en de drinkbeker der duivelen. En je kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Als je de gemeenschap met Christus zoekt en je zoekt het op de rechte wijze, dan kan het niet anders of dan moet je radicaal breken met de dienst van de zonde. Met de dienst van de wereld. Met de tafel der duivelen. Moet ik dat actualiseren, gemeente? Moet ik een aantal afgoden van deze tijd concreet noemen? Er zijn de legio. En ze zitten soms daarin waar wij ze helemaal niet in zouden verwacht hebben. Maar we moeten in ieder geval maar heel goed oppassen voor onze eigen redenering, want met onze eigen redeneringen zijn we toch altijd geneigd om de dingen waar wij dan zo eigenlijk aan vastzitten en liever ook een beetje aan vast blijven zitten, goed te praten. En dingen waar we helemaal geen belang bij hebben, dat willen we dan wel een afgod noemen. Maar laten we oppassen voor de orglistigheid van ons hart. Natuurlijk is de moderne sport een afgod. En natuurlijk is de moderne muziek in vele opzichten afgoderij. Maar we zijn niet klaar als we dat hebben genoemd, want sommige mensen hebben er helemaal geen zin in dat soort afgodendienst. Maar de tafel van de duivelen en de tafel van de wereld, daar zitten ook mensen aan die zo graag over een ander praten. En die daarmee hun tijd vullen. En dat achterklappen is ook een afgod voor sommigen. Ze hebben geen tv en ze kijken nooit naar de voetbal, maar ze zitten wel op dat kwaad. Net zo erg in Gods ogen. Puur werelds. De ledigheid van onze gesprekken, de ijdelheid van onze bezigheden, het verkwanselen van onze tijd. En of je dat nou achter de buis doet, of je doet dat nou via je internet, je open internetaansluiting. Allemaal gebruik in dienst van de duivel. Of je doet het op een hele andere manier die heel goed gepaard gaat met gepaste kledij. Maar laten we erom denken dat het om de vreze des Heren gaat, gemeente. En dat als wij welke tafel van de duivel dan ook frequenteren, het een gruwel in Gods ogen is als we op de avondmaalstafel aan zijn tafel aangaan. Ik las vanmiddag nog van McChain, die in een avondmaalstoespraak in zijn gemeente tegen zijn gemeente zei, en ik zeg het zoals hij het schreef: als u niet van plan bent met al uw zonden voor Gods heilig aangezicht te breken, dan is de hand die u gebruikt om het stukje brood aan te nemen een Judashand, de hand van een bedrieger. Scherp gezegd. Maar zo liggen de dingen als het om de vreze Gods gaat. Er kan niks tussen zitten. Je zoekt de gemeenschap met Christus, de beleving van de gemeenschap met je zaligmaker, die je van de macht van de zonde verlost en je uit de ongerechtigheid van de zonde bevrijdt. Gemeente, daar kan niks tussen zitten. En er zit al zoveel tussen dat er vanzelf tussenin gaat zitten. Je hoeft het echt nog niet eens te zoeken. Het is al zo moeilijk om je hart rein te bewaren. Ook als je biddend Gods weg probeert te gaan. Het is al zo moeilijk om de overgebleven zonde in je leven te bestrijden. Het is al zo moeilijk om de ondeugden in je karakter de baas te blijven. Je hoeft er niet nog eens een keer wat bij te zoeken. Want je vervreemdt jezelf helemaal uit de gemeenschap met Christus. En de avondmaalsviering is in zijn ogen alleen maar een formaliteit. Je kunt zo ook jezelf een oordeel eten en drinken. En dat zeg ik niet om de harten van de kleingelovigen kleinmoedig en versaagd te maken. Echt niet. Want als er dan echt iets is van de waarachtige vreze Gods, en echt iets is van de beleving van onze afhankelijkheid en ellendigheid, en het opzien tot en het vluchten tot die enige zaligmaker, en tot die fontein van Christus bloed, om daarin gereinigd te worden van ongerechtigheid. Als er dan werkelijk die drang in ons bestaan is gekomen door dat werk van de Heilige Geest dat onwederstandelijk is. En dat al zou je het voor jezelf allemaal niet kunnen verklaren, toch naar die bron van heil en zaligheid heen trekt. Dan kun je een hoop bestrijding hebben. Maar dan kun je in je ziel ook wel eens een goedkeuring van de Heere ontvangen. Als de Heere het dan laat weten. Dat de duivel het niet winnen zal. Maar dat zijn gunst en zijn genade meer is dan alle aanvechtingen en beschuldigingen van de boze. En dat de Heere er ook boven staat. Ook als je je hart niet kunt richten helemaal zuiver zoals het moest wezen. En al kun je dan echt niet zeggen dat je aller zonde vijand bent. Maar dat het wel zo is door de genade Gods. Dat de zonde die nog in je overgebleven is tegen je wil overgebleven is. En dat het een kwestie van zwakheid en van onmacht aan onze kant is om ze niet de baas te kunnen blijven en ze niet te kunnen domineren. Dan mag je toch weten, toch bij tijden van Gods genade ontvangen, dat de Heere zulke niet beschaamt. Hij herkent zijn eigen werk namelijk. In het verborgene gewerkt. En dan komt het zo openbaar. En dan mag het ook wel eens bevestigd worden. Door die geest. En gemeente, dan gaat het in het avondmaal om Christus. Maar laat ik dan vanavond eens zeggen mogen. En dan moet u maar zeggen of u het met me eens bent. Dan wordt ook de Heilige Geest zo dierbaar. Of niet? Dan wordt ook het werk van de Heilige Geest zo dierbaar. Wat moest je toch zonder de Heilige Geest? Wat moest je toch geloven als de Geest het niet werkte? Wat moest je toch geloven als de Geest het niet versterkte? Wat moest je je toch bekeren als de Geest je niet tot bekering bracht? Wat moest je toch bidden als de Geest je niet leerde bidden? Uitdreef tot bidden. Bid met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan hebben we en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest zo dringend nodig, gemeente. En dan heb je maar zo'n kort leven. Want hoeveel jaren zijn dat nu? En zoveel van die tijd die je in dat korte leven beschikbaar hebt, moet je al besteden in de zaken van dit aardse leven. Om verantwoordelijk door dit leven heen te komen. Om verantwoordelijk voor je gezin en voor jezelf te zorgen. Om verantwoordelijk een studie te gaan en te voltooien en een plaats in de maatschappij te verwerven. Om allerlei aardse zakelijke dingen te behartigen. En zoveel van die korte tijd gaat daar al mee heen. Wat blijft er dan tijd over om dan echte geestelijke theologie te beoefenen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest te leren kennen in hun persoon en in hun werkingen. De werkingen die we in ons gevoelen, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis er ergens over spreekt. Wat hebben we dan eigenlijk maar weinig tijd over om ons te bekwamen in de verborgen omgang met God. Om ons te oefenen in Gods zaligheid en in deugden. Om ons voor te bereiden op de hemel. Wat is er dan weinig tijd overgebleven? Wat kun je dan weinig tijd meer missen, nietwaar? Om straks geen vreemdelingen te zijn als je boven komt. Als je daar tenminste hoop op mag hebben. Gemeente, voelt u wel waar we heen moeten? Als het dan echt ernst is en als het dan echt gaat om de beleving van het sacrament zoals de Heere dat bedoeld heeft. Dan gaat het om deze diepe, hoge, heilige dingen. Gemeenschap met Christus. Gemeenschap door Christus met God. En dat alles door de Heilige Geest. Wat is het dan een wonder om aan die tafel te mogen aanzitten. Die hoge God ontvangt zijn volk. Jezus ontvangt de zondaars en eet met hen. En de Geest brengt ze daar en hij vernieuwt ze. En hij heiligt ze. Dat is één lijn als het om gemeenschap gaat, gemeente. En nou die andere lijn. Want dat stond ook in het formulier, het laatste gedeelte van het stuk wat we gelezen hebben. En je vindt het ook in dat schriftgedeelte wat Paulus heeft aangehaald. Als het gaat over in 1 Korinthe 10 over... één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ja, daar zit een volk aan de tafel. Zoals de Heer Jezus met zijn discipelen meervoud aanzat. Niet met elke discipel apart. Hij heeft meer dan eens met een discipel om vier ogen een gesprek gehad. Hij heeft Johannes en Andreas, toen ze voor het eerst bij hem kwamen, bij zich ontvangen en ze bleven die dag bij hem. Zo lezen we in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Dat is onder vier, in dit geval onder zes ogen geweest. En Johannes weet dat op latere leeftijd nog precies zich te herinneren. Het was omtrent de tiende uren. Hij weet het nog heel precies. Het maakt ook geweldige indruk. En zo heeft de Heer Jezus onder vier ogen met Petrus een gesprek gehad. Hij is van Simon gezien, zeggen de discipelen. En zo zijn er meer van die ogenblikken geweest in het leven van de afzonderlijke discipelen, dat ze de Heere persoonlijk ontmoeten. Maar aan het avondmaal gaat het om de kring. En zoals ik geloof was Judas toen weg. Die zat er bij de paasmaaltijd wel bij, maar toen is dat bevel van de Heere gekomen, wat gij doet, doet dat haastiglijk. En hij stond op en hij ging weg. En toen was Jezus met de elf. En daar werd er niet één van gemist. Daar kon er ook niet één van gemist worden. Want dat waren allemaal waardige medegenoten van de tafel van Christus. Al was de een bekender dan de ander en al was Johannes de discipel die Jezus liefvat. En al lees je van een andere discipel soms helemaal niks meer in de Bijbel. Maar het waren allemaal gekenden des Heren. Het waren allemaal die mensen die oprecht volgelingen van hem geworden waren. En die hoorden nu bij elkaar. Gemeenschap. En daarom dringt allen daaruit. En daarom één brood is het. En we eten allemaal van datzelfde brood. Ieder een stukje. En we drinken uit diezelfde beker, ieder een slok. Om daarmee ook te symboliseren, we horen bij elkaar. We zijn allemaal van hem, maar we zijn ook allemaal van elkaar. Zoals in dat beeld gebruikt het formulier, zoals uit vele graankorrels één meel gemalen wordt. En vele bessen samengeperst geven één wijn en drank. En zo zijn we allemaal één lichaam. En dat dient ook in hartelijke, broederlijke liefde jegens elkaar bewezen te worden. Want hebben ze niet allemaal één zaligmaker? Hebben ze niet allemaal één geloof? Dienen ze niet allemaal dezelfde God? Is hun aller hoop niet op datzelfde offer van Christus gevestigd? Zijn ze niet door diezelfde geest geleid? En daarom eten ze van hetzelfde brood en drinken ze van dezelfde beker. En dat is de gemeenschap horizontaal. Ja, dat wil de Heer nou ook tot uitdrukking brengen en laten brengen aan het avondmaal. En niet alleen maar aan het avondmaal, maar dat hoort dan ook een vervolg te hebben. En dat moet niet alleen maar met woorden bewezen worden, terecht zegt het formulier dat. Maar dat moet ook inderdaad blijken. En dan moet ook op die manier waar worden en zichtbaar worden wat de 133e psalm zegt. Hij goed, hij zie hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Dat is de beleving van de broederlijke liefde, waar de harten openstaan voor elkaar en waar ook iets van de gemeenschap met elkaar wordt beoefend. Waar we klaarstaan om elkaar te helpen. Waar we klaarstaan om elkaar op te bouwen in de liefde. Waar we klaarstaan om onze gaven en talenten tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Waar we klaarstaan om vanuit de broederlijke liefde elkaar te vergeven als de een wat tegen de ander heeft. Waar we klaarstaan om in de broederlijke liefde de dingen die er niet moesten zijn te bedekken. Waar we gereed zijn om elkanders lasten te dragen. Waar we gewillig gemaakt worden om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Alweer van die hoge eisen. Wat verwacht de Heere toch veel van zijn volk? En wat is hun roeping toch hoog en heilig en duur? En wat hebben ze toch veel genade nodig om eraan te beantwoorden? En wat is er toch nodig om geoefend te worden keer op keer in dat stuk van zelfverloochening? In dat stuk van voetwassing. Wat is er toch nodig om wil de Heere werkelijk de eer ontvangen die hij waard is te ontvangen. Wat is er toch nodig dat dat volk des Heeren op zijn plaats is en op zijn plaats blijft en steeds weer op zijn plaats komt. Natuurlijk. En nu is het bijna ten overvloede als ik het ga zeggen. Natuurlijk kan dat pas als diezelfde geest die in Christus als in het hoofd aanwezig is, nu ook in die verschillende avondmaalgangers aanwezig is. Dan versta je elkaar. En dan herken je ook wat in elkaar. En dan is er ook een band aan elkaar. En dan voel je dat ook in de beleving, in de gunning. Als er dan één is die iets verder gekomen is dan een ander, dan voel je het in de beleving dat je er innerlijk dankbaar voor bent. Als er een ander die er veel mee geworsteld heeft, eindelijk ook de vrijmoedigheid ontvangt om aan te gaan. Maar dan is er ook die andere kant, gemeente. dat je soms de teleurstelling opdoet dat diegene die kwam niet eens weet te vertellen waarom die kwam. En dan herken je het weer niet. Is het dan wel diezelfde geest? Het zou kunnen wezen. Want wij zijn mensen en meer niet dan mensen. Maar het kan ook wezen dat er van dat werk van de Heilige Geest niet veel is. Of niks. Ik bedoel maar, en nou gaat het er dus weer om. Het gaat om waarheid in het binnenste. En heus, wij krijgen geen labbadistische gemeente. Van allemaal wedergeboren mensen. Streven we ook niet naar. En we kunnen ook niet naar een labbadistische avondmaalstafel toe. Daar hoeven we ook niet naar te streven. Van alleen maar echt wedergeboren mensen. Maar gemeente, het moet me toch wel eens van het hart. Zoveel avondmaalgangers. Dan moest onze gemeente toch wel een lichtend licht zijn in het dorp. En dan moesten we toch wel een stad op een berg zijn. Vanmorgen de dood des Heren verkondigen. Allemaal predikers die getuigen van Christus offerande is mijn enige hoop. Weet dat dorp het nou ook? Wat gaat er nou van ons uit? Naar buiten. Voelt u wel? Moesten de dingen zo gezegd worden? God zegt ze in zijn woord ook zo. En ik zeg het niet om de zweep over de gemeente te leggen. U kent mij goed genoeg. Ik zou willen, echt willen, dat ieder die de naam des Heren in het midden der gemeente beleden heeft, op goede grond de avondmaal zou kunnen vieren. Het zou mij niet zwaar vallen om helemaal niet meer te preken op een avondmaalsdienst. Als we 5, 6 tafels avondmaalgangers zouden moeten hebben, omdat ze allemaal door de Heren getrokken werden met koorden van goedertierenheid. Als het werkelijk werk van Gods genade was, we zouden woorden van dankbaarheid tegenover de Heere tekortkomen. Wat een zegen zou het wezen als de Heere dat genadewerk zou willen schenken in het midden van ons. Dan zou er ook wat van uitgaan. Maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen, gemeente, dat er ook wel eens reden is om te vrezen. Dat het lang niet allemaal goud is wat er blinkt. Bent u het met me eens of niet? O, laten we de Heere toch bidden en gedurig bidden om waarheid in het binnenste. En nogmaals, ik zeg dat niet omdat ik mensen zou willen afschrikken. Mijn hart springt ook op van vreugde als ik worstelaars na een tijd van worsteling hier aan de tafel zie komen. Echt waar. En daar verheugen we ons allemaal in. Mocht het bij allen zo zijn. Om zo ook echt de gemeenschap met Christus en met elkaar te kunnen beleven. En dan praten we niet zoveel meer over elkaar. Maar dan zeggen we het meer tegen elkaar. Komt. Maakt God met mij groot. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Om zo samen de Heere eer te geven. En Hem groot te maken. En te prijzen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 133, het eerste vers.
Thank you.
wij zoeken nogmaals uw heilig aangezicht. En wij danken u voor uw woord en voor uw sacrament en voor alles wat u daarin beoogt. Want dat spreekt van louter genade, Heere, en dat laat weten dat we een God hebben die genade kwijt wil, schenken wil, uitdelen wil. En u daalt zo laag neer en u legt het zo vlak voor ons neer. En u wilt dat er gebruik van gemaakt wordt in de rechte weg. En u wilt het zelf nog aan mensenkinderen leren ook door uw Heilige Geest. En u wilt harten bearbeiden en de vrezen van uw naam in die harten planten. En u wilt het ook doen beleven, dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder. Dat toch eigenlijk altijd weer een wonder blijft en ook zal moeten blijven. Dat er nou gemeenschap mag zijn met Christus en door Christus met God. En dat dat zo als een wonder mag worden ervaren, Heere, dat er menselijke woorden eigenlijk niet eens geschikt voor zijn om het te vertellen en uit te drukken. Dan blijft er altijd iets wat onzegbaar is over. Heere, we danken u ervoor dat u die dingen openbaart en schenkt en werkelijkheid maakt en dat het soms op een avondmaal zondag ook mag worden genoten. En dat zo dat werk van u, de drie enige, echt ook voortgang krijgt. Maar de andere kant is, Heere, en u hebt ons er vanavond ook heel nadrukkelijk aan willen herinneren. En dat deed Paulus met de gemeente van Korinthe ook. En dan kun je niet naar een andere tafel zitten. En dan is er geen gemeenschap tussen Christus en Belial. En dan kunnen we niet de zonde toch blijven dienen. Op welke manier, op welke subtiele manier misschien ook. En dan kunnen we niet onze eigen weg gaan. En dan kunnen we niet buiten dat kruisigen van ons eigen vlees om. En dan zal het echt door de Heilige Geest geschonken moeten worden. En door de Heilige Geest zullen we moeten worden geleid. O Heere, wij bidden van u. Geef dat dat zo mag zijn. En waar het zo niet is, werk het door uw Heilige Geest. Zoals we u zojuist ook al gebeden hebben aan het begin van deze kerkdienst. Wilt gij dan zelf uw hof bezoeken en de specerijen doen uitvloeien waarin gij verheerlijkt wordt. Maar zorg er dan eerst voor, Heere, dat er levende, echte, door uw hand geplante planten staan. Die geschikt gemaakt worden om geur te verspreiden. En om een vrucht voor uw heilig oog te dragen. Om zo ook in de maatschappij waarin we staan, in de samenleving waarin God ons een plaats gaf, een goed gerucht van u de Heere te mogen verspreiden. Geen reuken des doods ten dode, want dat verspreidt de wereld al wel. Maar een reuken des levens ten leven. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Schenk uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 32e vers. 119, vers 32. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.